Zullen we Psalm 139 lezen? Psalm 139. Psalm 139, een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, het dodenrijk. Zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister, maar de nacht licht op als de dag. De duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zij alle werden in uw boek beschreven de dagen dat zij gevormd werden toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God? Hoe machtig groot is hun aantal? Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u en zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, heren, wie u haten, walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Tot zover de lezing van de Bijbel. Dat is een prachtige psalm, hè? Psalm 139. Die kennen we allemaal en daar zijn ook liederen op gemaakt. En dit is iets waar het hart van David spreekt, van de psalmdichter. Hij voelt zich zo dicht bij God en hij weet, God is zo groot, daar wil ik nog dichterbij zijn. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En hij herkent hierin drie kenmerken van wie God is. In vers 1 tot en met 6 hebben we gelezen, u doorgrondt en u kent mij. God kent, God weet alles. God is de alwetende God. Vanaf vers 7 tot en met 12 hebben we gelezen, waar kan ik heen gaan? God is overal, dat is dat. God is overal, alomtegenwoordig. En als we dan kijken vanaf vers 13 tot en met 18, dan blijkt dat God ook nog eens alles kan. En David is daar zo onder de indruk van en hij zet dat bij elkaar in een mooie psalm. En ik stel me dat zo voor dat hij als jongen bij de schapen zat en dat hij aan het dichten was. Bij de schapen, dat was niet zo'n geweldige functie. Dan was je de jongste, dan werd je weggeduwd. Hij was de achtste uit de rij. De jongste, dan mocht je wel op de schapen passen. Het domste werk. Waarschijnlijk is die maanden niet thuis geweest. Is die op pad geweest met de schapen. Ze had alle tijd om te denken. Hij werd niet afgeleid door zo'n klein schermpje. Of door de krant. Of door de zorgen van de wereld. Dan kun je zomaar door overweldigd raken en God kwijtraken. Het zicht op God kwijtraken. Maar hij lag daar 's nachts. En dan keek hij naar de sterren. God, die hebt u ook al gemaakt. Dan bent u dus ook God. God is overal. En God heeft dat gemaakt, dus hij kan dat. En hij weet het allemaal. Sterker nog, hij weet wat er binnen in mij is. Hij kent mijn gedachten al. David heeft daar een psalm van gedicht. En die hebben we hier gekregen. En hij begint dat dus met te zeggen dat God alles weet. Heer, u doorgrondt en u kent mij. U kent, u begrijpt, u onderzoekt, u bent vertrouwd, u weet. U sluit mij in, u legt uw hand. Allemaal werkwoorden zijn dat, hè? Wat God allemaal doet. Wat God allemaal weet en kan en doet. U doorgrondt en u kent mij. Als je in de spiegel kijkt, wat zie je dan? Dan zie je de buitenkant, hè? Daar zie je je gezicht en daar zitten er misschien wat vouwen. Dan begin je wat grijs te worden enzovoort. Maar daar zie je nog niet binnenin. Maar God wel. God kan binnenin ons kijken en hij ziet onze ziel, hij ziet onze geest en hij zegt van ik zie jou. En ik zie wel wat erin zit. En dat kennen, dat gaat zo ver. God kent mijn zitten. Jullie zitten allemaal, ik sta. En zo, u kent mijn zitten en mijn opstaan. U bent vanmorgen opgestaan, het bed. Daar was de Heer bij. Hij zag het. U begrijpt van verre mijn gedachten. Wat u morgen gaat denken, dat weet de Heer nu al. Alwetend. God weet alles. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Hoe gaat dat onderzoeken? Dat woord onderzoeken, dat is hetzelfde als het uitspreiden. Zoals je een deken uitspreidt om te kijken of er misschien een vlek in zit. Dus die spreid je uit en die leg je uit en dan ga je bekijken. Dat is onderzoeken. Dat is dat woord onderzoeken van mijn gaan en mijn liggen. Die gedachte die je gisteren had, die heeft God allemaal uitgespreid voor zich. Die keer dat je opstond en wat verkeerds deed, heeft God allemaal gezien. Hij onderzocht het. Hij zei, daar zit iets wat niet goed is. En wat doet God dan? Gaat hij ons dan beschuldigen? Hij zegt, je bent weer niet goed bezig. Oh, wat hebben we toch een barmhartige God, hè? Dat hij zegt, maar ik ga er wel mee bezig, maar ik ga jou reinigen. Zo is onze God met ons bezig, want hij wil ons reinigen en hij wil ons dichter aan zijn hart brengen. Hij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen en hij is met ons bezig. Ik ben niet zo goed in citeren, ik moet even zoeken. In Filippi 1, vers 6 staat dat hij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus. Filippi 1, vers 6. Hij is een goed werk in ons begonnen. Zo is de Heer Jezus in onze goed werk begonnen door te komen, door onze heiland te zijn, door ons te kopen, door ons te rechtvaardigen, door ons in de tempel te brengen, hebben we vanmorgen van gelezen. We zijn hier in de tempel, want de Heer Jezus is hier, dus we zijn bij hem. Dat is de tempel. Zo dichtbij gebracht. En de Heer is met ons bezig. Hij zal dat goede werk wat hij begonnen is ook voltooien totdat we bij hem zijn. U begrijpt van verre mijn gedachten. Nou, onze gedachten zijn niet altijd zo fraai, toch? Daar is de Bijbel ook wel duidelijk over. Van ons denken, dat is door en door verdorven. Onze oude natuur. En waarom heeft God dan wat gezien in ons? Omdat God liefde is. Omdat hij heeft gezegd, ik wil jullie zo graag bij mij hebben. Jullie zijn door en door verdorven? Ja, er is geen mens die goed doet, zegt de Romeinen. Niemand, ja, niet één, staat er nog maar een keer bij. Alsof we het nog niet begrepen hadden. Arglistig is ons hart, zegt Jeremia 17. Daar zit niet veel goeds in, hè? Waarom heeft God zich over ons ontfermd? Ja, we begrijpen dat niet, dat weten we niet. Maar dat is erbarming. Dat is de barmhartige Samaritaan die gekomen is en heeft gezegd, ik kom voor jou. Ik kom omdat ik van je houd. Ik kom omdat ik je tot een priester, tot een kind van God wil maken, tot een hemeling, tot een godlover. Mensen die, zoals vanmorgen een voorproefje, dat we samen rondom hem mogen staan om hem te eren. We weten ook van gedachten van God. Ik weet welke gedachten ik over u koester. Dat zijn de gedachten van God. Wat voor gedachten? Gedachten van hoop. Nee, van heil, om u een hoopvolle toekomst te geven. God denkt. En daarom heeft hij ons ook een denken gegeven. Wij mogen ook denken. Wij mogen leren van hem. Hij begrijpt van verre mijn gedachten. Hij heeft hier bij David gezien dat Davids gedachten op hem gericht waren. David, de man naar Gods hart. Waarom was hij een man naar Gods hart? Omdat hij niet heimelijk was. Omdat hij niet zoals Saul, weliswaar dieren heeft geofferd en zich vervolgens verdedigde dat hij dat gedaan. Maar hij deed het helemaal niet voor God. Hij deed dat omdat het moest. En hij deed het nog verkeerd. Hij luisterde niet naar de profeet Samuel. Maar David was de man naar Gods hart. Want hij leverde zich helemaal over aan God. En daar gaat deze psalm over. David, die zegt, God, u weet toch alles van me. Ik geef mezelf helemaal aan u over. Doorgrond mij maar, daar eindigt hij dan de psalm mee. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Wat staat er in Hebreeën ook alweer? Jezus Christus is dezelfde gisteren en heden en tot een eeuwigheid. Hij is dezelfde. We komen er nog op het volgende, dat God overal is en dat hij alles kan. Maar hij weet ook alles. Want hij was er gisteren al. Ja, al voordat de aarde bestond, toen was de Heer Jezus er al. Als de eeuwige God. Hij is er nu en hij is er tot in de toekomst. Er komt een tijd dat de Heer Jezus de rechter zal zijn. Openbaring 1 beschrijft dat heel indrukwekkend. Zijn ogen als een vuurvlam. Ik vind dat altijd zo, toen ik dat een keer echt op me door liet dringen. Als je die beschrijving ziet, Openbaring 1, het gewaad, een gouden gordel, ogen als een vuurvlam. Denk je dat is in? Kun je daar naar kijken? Nee, daar schrik je van, daar loop je van weg. Het is niet voor niks dat Johannes ook als dood neervalt voor de voeten van de Heer Jezus, terwijl hij de Heer kende. Maar de Heer onderzoekt alles, hij is de rechter, want hij kent de gedachten, hij kent de daden, mijn gaan, mijn liggen. Daar gaat het over een oordeel in Openbaring. Over mensen die zich niet willen uitleveren aan de Heer. Maar wij mogen voor de Heer staan en zeggen, ik hoef niet te vrezen. Waarom niet? Omdat wij schuilen. Omdat wij schuilen achter het bloed van de Heer Jezus. Soms zijn mensen spontaan. Hè, dan zeg je iets zonder echt over nagedacht te hebben. Salomo is daar heel duidelijk in. Van, denk nou maar eens eerst een keer na, zegt hij in de spreuken, voordat je wat zegt. Vers 4, al is er nog geen woord op mijn tong, zie heren, u weet het al. De Heer wist het al, wat we gingen zeggen, zo spontaan. En zelfs als we erover nagedacht hebben, dan wist de Heer het al. Hij weet het, alles. Als de Heer alles weet, dan weet hij ook wat u vandaag te lijden hebt. Wat er morgen overkomt. Wat er een jaar geleden gebeurd is. Dat zijn dingen die weet de Heer allemaal. Hij kent ons hart. Geeft dat rust? Als je daar nog bang voor bent en je bent toch wedergeboren, dan moeten we misschien ons beeld over God bijstellen. God is niet die wrekende God die met vingertje klaarstaat. Ik zal je wel even terugpakken als je weer niet naar mij luistert. Nee, integendeel. Zo'n liefhebbende God. Die God, vers 5, die ons insluit van achteren, van voren, die zijn hand op ons legt. We zijn helemaal ingesloten in zijn zorgende handen. Ja, ook aan de onderkant. Hier staat van achteren, van voren. Psalm 23 is dat hij de goede herder naast ons is. In Deuteronomium gaat het over dat de handen van de eeuwige onder ons zijn. God is overal. God is rondom ons heen. Hij omvat ons. Ik was een paar jaar geleden in Brazilië en toen stortte er een vliegtuig neer. En toen moest ik zelf ook vliegen. Ook een binnenlandse vlucht. Nou, dat was, we kunnen ons dat nu wel voorstellen, nu met het ijs. Het vliegtuig was nogal vereist. Daar zat ik niet in, maar een ander. En dan hadden ze vergeten om die vleugels ijsvrij te maken. Dus ja, dat vliegtuig dwarrelde op een gegeven moment neer en is neergestort. Nou, dat was op hetzelfde moment, of één dag net voordat ik zelf een binnenlandse vlucht moest maken. En toch, ik had zo'n rust. Dat was een rust van de Heer. En mijn moeder zegt van, heb je het gehoord? Er is een vliegtuig neergestort. Ja, dat wou ik nou net niet vertellen om jullie niet ongerust te maken. Maar goed. En ik heb teruggeappt, dat weet ik nog. Ja, ik ben helemaal rustig. De handen van de eeuwige zijn ook hier onder mij. Dat is mooi om dat te weten. God weet alles. Hij laat het gebeuren dat er een toestel neerstort. Hij laat het ook gebeuren dat er een toestel in de lucht blijft. En waarom? Zeg het maar. Omdat God ons lief heeft. Een zorgzame God. U legt uw hand op mij. Kun je je voorstellen, die gaat naar de dokter en die checkt even je gezondheid. Die legt zijn hand op jou, op je pols. Hoe is het met je pols? Gaat je hartslag goed? De zorgzame dokter, de hemelse dokter, hij legt zijn hand op mij. Als een kind een duwtje in de rug nodig heeft, dan ben je achter het kind. Als het kind gevaarlijke dingen gaat doen, dan ben je ervoor, dan hou je het tegen. U sluit mij in van achteren en van voren, u legt uw hand op mij. Die hand van God, dat is een studie waard. Ik kan jullie aanraden van de week is lang hè, de week duurt 7 dagen meestal. Dan kun je 7 dagen lang in de Bijbel gaan onderzoeken waar de hand van God terugkomt. Dat is geweldig. Dat ga ik nu niet uitwerken, dat mogen jullie doen. Maar de psalmist, maar David, die zegt in vers 6, als ik dit zo weet, dan is me dat te wonderlijk, te hoog. Daar kan ik helemaal niet bij. God, hoe groot bent u? U weet het en u draagt mij en u steunt mij. U houdt mij tegen dat ik niet in de afgrond val. U geeft me een duwtje in de rug. U beschermt me voor onheil van boven. U houdt me van onderen tegen. Dat is onze God. David, ik snap dat niet. God, bent u zo groot? En hij komt tot, eigenlijk tot erkenning, tot aanbidding kun je zeggen. Dit kennen, dat is mij te wonderlijk. Dat ik wat mag kennen van de God die alles kent. Als God alles weet, dan is dat omdat hij zelf de waarheid is. Hij is de waarheid, want hij weet alles. Er is één ding wat God niet kan. Niet kent. En dat is de zonde. Is van de Heer Jezus gezegd, hij die geen zonde gekend heeft. 1 Korinthe 5, vers 21. Hij werd tot zonde gemaakt, maar hij heeft geen zonde gekend. Dus de Heer Jezus, hij weet alles, hij kent alles van u en van mij, maar één ding kent hij niet, en dat is de zonde. Ja, kennen omdat wij dat deden, omdat de mensheid dat deed, maar uit zichzelf, de Heer Jezus kende de zonde niet. In zijn hart was er niet. Er was geen zonde. Als we vanaf vers 7 kijken, dan zien we dat het niet over gaat dat God alles weet, maar dat God overal is. Hier zegt de psalmist, waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Het lijkt net of hij God ontvlucht, alsof hij weg wil gaan. Weg bij God. Dan denken we aan Jona, die vluchtte. Die vluchtte weg van Gods aangezicht naar Tarsis. En wat zegt de psalmist hier? En misschien had Jona misschien even Psalm 139 moeten lezen. Al ging ik naar Tarsis, daar bent u. Oh nee, daar staat er niet. Al steeg ik op naar de hemel, daar bent u. Of legde ik mij neer in het dodenrijk, daar bent u. De hemel daarboven, het dodenrijk daar beneden. Ja, er zijn mensen die vluchten naar het dodenrijk. En ik weet niet of u het van dichtbij hebt meegemaakt. Een nichtje van ons heeft zelfmoord gepleegd. Die vluchten naar het dodenrijk, omdat ze niet meer tegenkomt. Dat is geen enkel oordeel of wat, zo bedoel ik het niet. Maar mensen kunnen vluchten. En er zal een tijd komen dat de mensen in Openbaring, dat ze zeggen, heuvels valt op ons. Ze vluchten voor God. Want ze weten dat er iets aan gaat komen. Dat de oordelende God eraan komt. Vluchten ze weg voor God. Maar kunnen wij vluchten voor God? Dat kan helemaal niet, want God is overal. Overal. Waar kan ik gaan? Al steeg ik naar de hemel, al legde ik mij in de hel. De HSV zegt hier, al legde ik mij neer in de hel. Maar dat is niet correct. De hel is de eeuwige bestemming voor de Satan en zijn engelen en voor mensen die niet willen luisteren, voor ongelovigen. Dit gaat over het dodenrijk. En we kennen de geschiedenis uit Lucas 16, waar de rijke man en de arme Lazarus zijn en de een is hier in het dodenrijk en de ander is daar. Lazarus heeft een naam, die rijke niet, die telt voor God niet. Dat is het dodenrijk. Dat is, zolang er het oordeel nog niet is uitgesproken, zolang er nog geen eeuwige bestemming, het is wel voor eeuwig, maar dit is niet de eindbestemming. Dit is het dodenrijk. Al zou ik naar het dodenrijk gaan, zelfs daar bent u. De Heer Jezus zegt tegen de moordenaar aan het kruis, die zich bekeert op het laatste moment, straks zul je met mij in het paradijs zijn. Dat is daar. Dus de Heer Jezus is daar, zegt hij zelf, Lucas 16. Nam ik vleugels van de dageraad, vers 9, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. We eens proberen te vliegen. We hadden net al over vliegen. We zijn nog eens een keer gevlogen van Polen. En dat was in de avond. En de zon haalde ons in. Of beter gezegd, de duisternis haalde ons in. Je kunt nog zo snel vliegen. Maar de aarde gaat aan de buitenkant volgens mij met een snelheid van 1200 km per uur rond. En dan kun je vliegen met een vliegtuig van 900 of 1000 km per uur. Maar je haalt de zon niet meer in. Want de aarde draait sneller. Dus al ga je met een vliegtuig. Dan moet je al een nog veel sneller vliegtuig hebben. Maar dan ontkom je de zon al niet eens, laat staan God zelf. Al ging ik vluchten, nam ik vleugels van de dageraad. Oftewel, ging ik met de zonopkomst mee. ging ik wonen aan het einde van de zee of verstopte ik me ergens op de Canarische eilanden of weet ik veel waar ook. God is daar. Dat is ook een troost. Want als je in ballingschap gaat, zoals dat voor Israël gold, voor de twee stammen, God is daar. En God heeft daar ook tot hen gesproken. En hij heeft daar in het hart van een koning Kores bewerkt dat ze weer terug mochten na 70 jaar. Of als je gaat emigreren, of je bent op reis, ook daar zou uw hand begeleiden. Wat een wonderlijke toezegging is dat, hè? God is daar. God begeleidt ons, God is, omgeeft ons van voren en van achteren. Hij zou ons vasthouden, uw rechterhand zou mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Zo zijn er mensen, hè? Die vluchten in de duisternis en dan maar hopen dat God ze niet ziet. Maar wij zoeken juist het licht op. De eerste Johannesbrief is er heel duidelijk in. Wie in de duisternis wandelt, die kent God niet. Maar wie in het licht wandelt, die is waarlijk... ik ben niet zo goed te citeren, maar goed. Er zijn waarlijk kinderen van God. Wij mogen het licht zoeken, daar waar God is. Is God dan niet in de duisternis? God is overal. Is dat zo? Aan het kruis moest God zijn zoon alleen laten. God was, mag ik het zo zeggen, even weg. En ik zeg dat heel menselijk. God is daar veel te groot voor, daar kunnen wij niet omschrijven. Maar God was afwezig. Hij moest zijn aangezicht afwenden, om het wat netter te zeggen. Maar ook in de hel. Dat is het kenmerk van de hel. Die plek die voor de duivel gemaakt is, ik zei het al. Waar mensen naartoe moeten die God niet willen aannemen. Het kenmerk daarvan is dat ze verwijderd zijn van Gods aangezicht. Verwijderd van Gods aangezicht. Dat betekent, je mag God niet meer zien. Zoals Absalom zijn vader een tijdje niet mocht zien. Hij mocht hem niet zien, want er was zonde in zijn leven. Dus God is overal. Behalve was hij aan het kruis. Behalve is hij in de hel. Dat is de plek zonder God. En wat een eeuwige toestand moet dat zijn. Als we dat een beetje tot ons laten doordringen. God is er niet. Met Gods liefde. Met zijn barmhartigheid, met zijn steun, met zijn licht. Met al het mooie wat er is, wat God gegeven heeft aan de mensen, dat is weg. Er is alleen maar haat, er is alleen maar liefdeloosheid, er is alleen maar afkeer van elkaar. Er is proberen dat je elkaar wat aandoet, destructie, kapotmaken. Dat is het kenmerk van de hel, want daar is de duivel, de grote kapotmaker, de grote leugenaar. Als God overal is, dan kun je je afvragen. Ja, we hebben het er al over gehad, dat God alleen op bepaalde plaatsen niet was. Namelijk aan het kruis en in de hel niet zal zijn. Maar hij is met ons. Hij zal overal met ons zijn. Maar hij is ook de eeuwige. De eeuwige God die er vroeger was en die er tot in de eeuwigheid zal zijn. Wat een als je dat een beetje zo over nadenkt dat God overal is, dan is dat niet alleen een plaats, maar dan is dat ook qua tijd. We hebben al over nagedacht dat God alles weet, maar geen zonde gekend heeft. Zouden we nog zo'n tekst weten hoe dat ook is met de Heer Jezus? In hem is geen zonde. In hem is geen zonde. Dat wordt ook van de Heer Jezus gezegd. De zonde was niet in de Heer Jezus. De Heer Jezus was wel te midden van zondaren. Maar het kenmerk van de Heer Jezus was, in hem is geen zonde. Gaan we naar het derde gedeelte, vanaf vers 13. Dan zien we dat God alles kan. Het eerste gaat het over dat God alles weet. Het tweede dat God overal is. En het derde dat God alles kan. U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Als je net weer een kleinkind gekregen hebt, kleine Emma, dan is dat een wonder. Hè? Dan is dat nog weer zo levendig. Dat God de afgelopen 9 maanden bezig is geweest om vanuit 2 losse celletjes, om daar zo'n mensje te maken. En dat is niet, hij sprak en het was er. Nee, hij heeft geweven. U hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven. En vers 15, geborduurd werd ik in de laagste plaatsen van de aarde. Geweven, dat kost tijd. Borduren, dat kost nog meer tijd. Steekje voor steekje, zo wordt een niertje gemaakt. En zo wordt huid gemaakt. En zo worden oogjes gemaakt die functioneren als ze geboren worden. En het is wonderlijk. En dat heeft God gedaan. En hij heeft daar een hele tijd over voor nodig gehad. En dat is met u en met mij, met ons allemaal zo geweest. Heeft hij ons geweven, zoveel jaren geleden. Heeft ons geborduurd en zegt, ik vind jou belangrijk. Ik ga jou iets heel bijzonders maken. Dat God alles kan, want daar gaat het hier over, betekent niet dat God alleen maar machtig is en sterk met een vuist op tafel slaan en almacht bewijzen. Nee, de almacht van God uit zich niet in de vuist van iemand die boos op tafel slaat, maar in de schilderskwast die heel nauwkeurig gaat schilderen. Of van iemand die zoals hier gaat weven of borduren. Dat is veel kunstiger dan een keer op tafel slaan. Ook dat kan God. Maar toen de Heer Jezus in de storm op zee was, stond hij op en hij sprak stil. Het was gewoon een woord en dat was genoeg. Ik heb me dat vroeger voorgesteld alsof de Heer Jezus luid heeft uitgesproken, stil. He, zo met macht, maar dat hoeft helemaal niet. Gewoon een woord en dat was genoeg. Stil. Nou was dat een storm die mogelijk door de demonen was aangedreven om de Heer Jezus te laten verdrinken. Maar de Heer is Heer ook van de demonen en hij zegt stil. En het werd stil. En zo stil dat zelfs de discipelen, die gewende vissers waren, een paar van hen in ieder geval, dat ze zich verbaasden en zeiden, wie is toch deze? Dat was een stilte die ze niet kenden. De storm kenden ze niet, maar ook de stilte kenden ze niet. Dat doet ook de Heer. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Ontzagwekkend wonderlijk, dat is een stapeling van woorden. Ik snap er helemaal niks van. God, dat u dat zo bedenkt en zo gemaakt hebt. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Het is ook wonderlijk dat wij dat mogen weten. Ook ongelovige mensen kunnen iets van God weten. Ik heb een nieuwe HSV, maar ik ben er nog niet zo in thuis. Dus ik pak even mijn oude vertrouwde Bijbel erbij. In Romeinen 1 vers 20 staat, wat van de schepping van de wereld af van, worden, wat van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid uit zijn werken met inzicht doorzien, opdat ze niet te verontschuldigen zijn. Het gaat, Romeinen 1 vers 20, dat gaat over mensen die denken dat ze niks van God hoeven te weten, niks van aan hoeven te trekken. En God zegt, maar je hebt het kunnen weten. Kijk eens in de schepping. Kijk eens hoe je geboren bent. Kijk eens hoe je geweven en geborduurd bent. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid blijken daaruit. Dus alle mensen kunnen dat weten. En zo zegt David het ook, mijn ziel weet dat zeer goed, vers 14. Vers 16, uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. Nou, ik begreep al dat Martijn hier een maand of negen geleden, nou, zes, zeven maanden geleden met wat fotootjes hier kwam, echofoto. Dat was nog een redelijk ongevormd begin. Nou, daar zag je wel de vorm van een babytje in ieder geval. Maar daarvoor was het een ongevormd begin, maar daar zat een plan achter. Dat is ook weer onze God, hè? Ongevormd, dat lijkt dan vormeloos. Maar God heeft daar al precies in zitten weven en heeft al bedacht wat eruit gebeuren moest. Mijn ongevormd begin. En zij werden in uw, zij alle werden in uw boek beschreven die dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Je zou dit kunnen lezen als de dagen van de zwangerschap, dat God heeft gebouwd, heeft geweven, geborduurd, maar ook de dagen die zouden gaan komen van het leven. Al onze levensdagen, alle 365 dagen per jaar, heeft God al geteld. En die zijn opgeschreven in uw boek. En diverse boeken in de Bijbel waarover sprake is, maar dit is een boek waarin ons leven beschreven staat. En daar staat in, we zijn nu bij dag 10.000 zoveel, bij wijze van spreken. God heeft ze al geteld. En hij weet ook wanneer onze laatste dag is, wanneer onze laatste adem is. Die dagen staan al in het boek. En God heeft ons die adem gegeven. Hij heeft geweven, maar hij heeft ook adem gegeven, dat het ook functioneert. Mensen proberen van alles om in het laboratorium leven te verwekken. Leven proberen te maken. Het lukt ze niet. Want God heeft zijn levensadem gegeven. En dan zou het leven zijn zoals een plant, daar zit er nog geen ziel in. Want wij zijn onderscheiden van de planten en van de dieren. Dat we een ziel hebben, een geest die met God mag communiceren. Die God heeft gezegd van, maar mens, die ga ik speciaal scheppen. Dat is niet zomaar een stukje schepping. Die ga ik iets heel bijzonders geven. Die zijn naar mijn beeld, naar ons beeld en ons gelijkenis geschapen. En zo heeft God in de mensen, die weefsel, dat ongevormde begin, heeft hij geweven, heeft hij geborduurd, mooi gemaakt als lichaam, maar ook nog eens een geest aangegeven. en een leven gegeven. En wat blijkt? Dat leven, dat zoekt God niet. En vervolgens heeft God een plan bedacht en heeft gezegd, maar ik ben zo sterk, ik ben zo machtig en ik ga dat leven ook eeuwig leven geven. Als je dat wilt aannemen. En dat is al voor de schepping bedacht, voordat die hele schepping gemaakt was. Gods handen, ik zei het al, Gods handen zijn krachtig. Die kunnen hele mooie dingen doen. En onderzoek het maar eens in de Bijbel. Gods handen, bijvoorbeeld toch nog maar even, Psalm 95. In wiens de handen de toppen van de bergen zijn. Nou, de hoogste berg is bijna 9 kilometer. En de diepten van de aarde zijn. Ik geloof de Mount Everest was de hoogste, geloof ik. Klopt dat? Ja. Ja. En de diepste, dat is bij de Filipijnen, de Marianen toch. Die is 11 kilometer diep ongeveer. Dus zo groot zijn Gods handen, 20 kilometer van boven naar onder, omvat hij allemaal. En in die handen omvat hij de hele schepping, maar heeft hij ook jouw naam geschreven. Daar val je niet uit. God heeft met zijn mond gesproken. Ook dat is alles kunnen. Want God sprak en het was er. Dus hij handelde, niet hij deed alleen zoals een pottenbakker, maar hij sprak. Hij sprak en er was licht. God kan alles. Kan God alles? Ook hier weer zien we één ding. God kan niet liegen. Dat is bijzonder, hè? Dat God alles weet, maar niet de zonde kent. Dat hij overal is, maar niet aan het kruis, kon God niet zijn. En dat de Heer Jezus, in hem was geen zonde. Maar ook als het gaat hier over dat God alles kan, maar hij kan er weer niet liegen, want God is de waarheid. Hadden we daar niet van gezongen? Jezus is alleen de waarheid, het beeld van Gods zelfstandigheid. En hij heeft ons uit de strik der leugen, ons verduisterd hart bevrijd. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Dus hij die alles kan, heeft gezegd, ik zie jullie in jullie machteloze staat. Want ongelovige mensen kunnen niet zelf tot God komen. En God heeft gezegd, maar ik ga je halen. Ik ga je roepen, ik ga naar je toe komen, ik ga het in je hart leggen dat alles wat je doet, ook nu wat we doen als gelovigen, die heeft God al, alle goede daden heeft God in ons gelegd. Die heeft hij al geschapen van tevoren. Ja, zelfs ons willen en ons werken is bewerkt door God. Dan kunnen we alleen maar zeggen, God, wat er iets door mij moois gedaan mocht worden, tot eer van uw naam, dat hebt u zelf bedacht, dat hebt u zelf in mij gelegd. Als dat geen genade is. God is het die in ons werkt, zowel het willen als het werken. Dat komt allemaal bij God vandaan. Want hij is de machtige. Hij is degene die gehandeld heeft, omdat hij alles kan. En hij heeft geen zonde gedaan, ook al kon de Heer Jezus alles als God. Hij kon niet liegen en hij heeft geen zonde gedaan. Want zo is God. Hij zondigt niet, hij kan niet zondigen, want hij heeft een afkeer van de zonde. Omdat hij de waarheid is. Maar hij is te midden van zondaren gekomen om ons te redden. Om ons tot mensen te maken die kunnen uitspreken, net als David, vers 17. Hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal. En David was onder de indruk van de scheppingsmacht, van de almacht van God. Dat God alles weet, dat God overal is en God alles kan. Maar hij wist nog niks van de Heer Jezus. Ja, hij wist, er was wel profetie dat er een Messias zou voortkomen. En hij heeft als koning ook wat te horen gekregen dat God zijn huis zou gaan bouwen. Dat de Messias uit hem geboren zou gaan worden. Maar wie dat was. En wat die Messias allemaal zou bewerken. En dat die Messias de Zoon van God is en ons tot kinderen van God zou gaan maken. Tot zonen van God die dichtbij mogen komen. Ja, dat er een hemelse bruid is. Dat is allemaal onbekend voor hem. Dat wist hij nog niet. En toch zei hij al, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen, ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Dus hij was onder de indruk was hij gaan slapen. En 's morgens werd hij wakker en dan was het nog steeds in zijn hoofd. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Dat is ook mooi, hè? Als je 's avonds met de gedachte aan God gaat slapen. En dan word je 's morgens wakker. Zoals iemand zei, als ik wakker word, dan is er altijd een lied in mij. Nou, zo is het bij mij niet. Als ik wakker word, dan moet ik eerst maar wakker worden. En dan in één keer komt er een tussenzin, zou je kunnen zeggen, vers 19 tot 22, waar David opeens zegt, o God, breng de goddelozen om. Waar komen die dan vandaan? David is zo vol van God dat hij zegt, Al die andere mensen die niks van u weten, niks van u willen weten, oh God, doe ze weg van mij. Want daar wil ik me niet mee bezighouden. Dat is ook voor ons. Als wij dicht bij de Heer Jezus willen blijven, en dat willen wij, dat geloof ik, hè, want dat wil de Heer in ons hart bewerken, dan is het nodig dat we ons niet bezighouden met goddelozen, met mannen van bloed, met listige plannen, met vijanden, met valsheid. Met mensen die de Heere haten. Mensen die tegen de Heere opstaan. Dat mogen vijanden zijn. Daar wil je je niet te veel mee bemoeien. Wij mogen ons verheugen in de Heer. En dat is een oproep aan ons. Er is zoveel te ontdekken naar wie God is. We hebben hier nagedacht nu dat God alles weet, alles kan, overal is. En zo ontdekken we dat het ook over de Heer Jezus gaat, dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Want dat hij alles kan betekent ook dat hij het leven is, want hij gaf het leven. Maar ook dat de Heer Jezus niet kon zondigen, dat hij geen zonde gedaan heeft en niet gekend heeft. Als je dat zo gaat doordenken, wat er in het Oude Testament al over de Heer Jezus beschreven staat, dan ga je dingen ontdekken. En dan wil je die vijanden, die wil je helemaal niet hebben. Dan ga je je niet veel bezighouden met wat er in de wereld allemaal gebeurt. Moet je niet de krant lezen? Jawel, het is goed om een beetje te weten. Waarom? Om te ontdekken dat God al lang bezig is. En dat het punt aanstaande is dat hij terugkomt, dat de Heer Jezus terugkomt om ons op te halen. En dat kunnen we in de krant ook wel ontdekken. Als je ziet wat voor een wanhoop het is in de wereld. Mensen zijn echt aan het wanhopen van, hoe moet het nou verder? Alle zekerheden zijn weg. Ja, vlucht naar de Heer. Vlucht naar de Heer Jezus, want die heeft dat allemaal al lang beschreven. Die weet alles. En hij is overal. En hij kan alles. En hij heeft jou in zijn hand. Wat een wondere God hebben we dan. En wat mooi dat David dan ook afsluit met, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Hij zegt niet, God, ik vind het toch wel een beetje angstaanjagend, eerlijk gezegd. Hou me toch een beetje bij afstand. Nee, hij begon met vers 1, Heere, u doorgrond en u kent mij. En vers 23 zegt hij, en dat wil ik ook graag, God, want ik ken u. Ik wil graag dat u mij doorgrond. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. En hij zegt er eigenlijk mee, als u dan kent en u bent het aan het onderzoeken, u bent het aan het wannen, hè, zoals je graan gaat wannen, gaat opschonen, gaat u dan maar verder. Beproef mij en ken mijn gedachten en zie of er bij mij een schadelijke weg is, oftewel een dwaalweg. En leid mij op de eeuwige weg. Hij houdt het helemaal bij zichzelf. Zie of er bij mijn buurman een schadelijke weg is. Dat zegt hij niet. Ja, we mogen op elkaar letten, dat is goed. Dat is belangrijk. Maar hij zegt, zie of er bij mij een schadelijke weg is. Een weg, een dwaalweg, waarmee je misschien de Heer uit het oog zou verliezen. Kan zomaar gebeuren. Dat we zo bekommerd zijn, dat we zo verdriet hebben, dat we zo zorgen hebben over wat er gebeurt, dat we de Heer uit het oog verliezen. Dat is een schadelijke weg. En hij sluit dan af met, en leidt mij op de eeuwige weg. Draai mij even om, de weg van de eeuwige. En dan komen we bij Kolossen 3, vers 1. Bedenk de dingen die boven zijn. Dat is de weg van de eeuwige, van de Heer Jezus. Want hij wil ons zo graag naar de hemel trekken. Onze gedachten nu al. En onze persoon, heel binnenkort. Onze gedachten naar boven trekken. Hij zegt, kijk maar, ontdek mij maar. Zoek maar wie ik ben. Want er is zoveel te ontdekken en ik ben de grote God. En ik wil dat jullie dat ook leren kennen. Want als wij God prijzen, ik geloof dat het op Psalm 50 is, het laatste vers. Ja, Psalm 50, en dan sluiten we daar ook mee af. Psalm 50, vers 23. Psalm 50, vers 23. Wie dank offert, zal mij eren. Wie de rechte weg gaat, zal ik Gods heil doen zien. Oftewel, als wij God danken of loven, omdat we iets van hem ontdekt hebben, als wij hem eren, dan zegt God, dan ga ik de deur nog wat verder openzetten. Ga mij danken. Ga mij eren. Dan laat ik nog meer zien van wie ik ben. Dan zal ik hem Gods heil doen zien. En wie is Gods heil? Dat is de Heer Jezus. En als we zo gaan ontdekken, en niet alleen ontdekken, maar ook danken en eren, dan zegt God, kom maar, ik laat je nog meer zien. Heel even, een klein zijstapje. Mozes, ook huiswerk, mag wel, hè? Mozes heeft gebeden toen het volk het gouden kalf gemaakt had. Dat God ze niet zou vernietigen. Maar hij heeft 4 keer gebeden. En als het dan huiswerk is, Exodus 32 tot 34, heeft hij 4 gebeden uitgesproken. En op het eind was het zo dat hij met een stralend gezicht de berg afkwam. Omdat hij zo dicht bij God was gekomen. Hij had God ontdekt. En hij had Gods hart geproefd. Sterker nog, hij heeft de Heer gevraagd. Geeft u dit, geeft u dat. Ik ga het niet vertellen, gaat u zelf uitzoeken. Exodus 32 tot 34, 4 gebeden van Mozes. God, ik wil meer van u kennen. Heer Jezus, wat bent u toch wonderlijk. U weet alles van me. Maar dat wil ik ook graag. Ontdekt u me maar en reinigt u me maar. Dat mag een gebed zijn van ons. Dat we zo dichter bij de Heer Jezus mogen komen, wetend dat als we dichter bij hem komen, dat God nog veel meer van hem gaat vertellen. En dat is zijn hart. Dat we dicht bij zijn hart mogen komen om hem te ontdekken, te kennen. Wie is de Heer Jezus? Want binnenkort in de hemel is dat toch ook zo. Daar mogen we bij de Heer zijn. Daar mogen we zijn gezicht zien. En we mogen weten dat we een goddelijke natuur hebben gekregen. Zo dichtbij gebracht zijn dat we hem kunnen begrijpen. Zijn we niet bijzonder bevoorrechte mensen om God nu al zo te kennen. Om hem te mogen loven. Om die toekomst ook bij hem te hebben. Wat een zekerheid.